Dit is een podcast van operamagazine.nl. Bas-bariton Robert Hol zong al als 8-jarige in een kerkkoor in zijn geboorteplaats Rotterdam. Een zangleraar zag mogelijkheden voor een carrière in de muziek, maar hij maakte wel eerst de HBS af en ging daarna naar het conservatorium. Sinds die tijd is Robert Hol wereldberoemd als oratoriumzanger, als operazanger onder andere in Bayreuth en als zanger van het lied. Hij woont al lang in Oostenrijk, maar was in december even in Amsterdam voor een recital in het Concertgebouw. Niet ver daar vandaan, in zijn hotel, sprak ik hem over zijn loopbaan, zijn muziek en over het jaar 2012, dat zo heel anders verliep dan voorzien. Hij zou zijn eerste rol zingen in een geanceneerde productie bij de Nederlandse Opera, maar hij werd ziek en moest stoppen. Nu, een jaar later, spraken we over wat dat betekende voor zijn werk en zijn leven. En het ging ook over wat hij nog allemaal van plan is. Robert Hol, u bent op winterreizen in Amsterdam uit Oostenrijk. Hoe vreemd of hoe vertrouwd is Amsterdam en Nederland voor u na zoveel jaren in Oostenrijk?
Ja, nou ja, ik ben natuurlijk al toch nog wel regelmatig in Nederland voor concerten. Hè. Het afgelopen jaar wel niet, want ik moest veel afzeggen vanwege mijn ziekte. Mm-hmm. Maar vroeger ook al, ik heb in het Concertgebouw minstens 25 liederavonden gegeven in het grijze verleden. Dan natuurlijk 15 jaar lang met Harlan Coeur de Passione.
Is Nederland toch nog een beetje thuis dan?
Ja, natuurlijk. Ik ben hier opgegroeid en getogen.
In wat voor stad groeide u op?
Nou ja, ik herinner me natuurlijk als kind. Het was natuurlijk, ik ben in 1947 geboren. Dus ja, Rotterdam lag nog wel aardig in de puin. Allemaal van die noodwinkeltjes. Ik ben dan opgegroeid in Overschie. Dat was toen nog een zeer landelijk gebied. Er liepen overal koeien langs de weg. En binnen 10 jaar was dat allemaal verdwenen. Er was er een soort winkelcentrum gekomen. Met allemaal van die middenstanders die dan een Amerikaanse slee voor de deur hadden staan. Dus het was eigenlijk een totale perverse toestand ineens. Van iets wat oer-Nederlands was tot iets wat quasi-Amerikaans werd. Coca-Cola-cultuur.
Maar u bent er gebleven om te studeren?
Ja.
Weet u nog waarom u besloot om juist die studie te kiezen en in de muziek uw toekomst te zoeken?
Nou, ik heb altijd al gezongen op een katholieke kerk, hoor. Dat was mijn eerste aanraking met muziek eigenlijk überhaupt. Vanaf mijn 8e op dat koor. En daar zongen we natuurlijk missen van Rachmaninoff en Mozart. En ik weet nog, Bruckner, dat was de allereerste mis. De Windhagenmessen. En ben ik dan via een pianolerares bij Jan Vet terechtgekomen. En die had dus de moed om tegen mijn vader te zeggen, nou, hij kan rustig zanger worden. Want hij zal in Nederland in de oratoriumcircuit zeker zijn brood ermee kunnen verdienen. Dat was natuurlijk heel erg goed dat Jan Vet dat voor mij opnam. Want mijn vader die vond dat bij niks. Die wilde dat ik met de HWS afmaakte. Dat heb ik ook wel gedaan, op aanraden van Jan Vet. Maar ja. Toen ben ik dus zo via 2 jaar Jan Vet, zo vanaf mijn 16e tot mijn 18e en toen op het Rotterdamse Conservatorium terechtgekomen. Dat ik ook gelukt dat ik na een jaar gelijk al in het Holland Festival kon optreden. Bij het Rotterdamse Philharmonische Orkest. Er was een wereldpremière van een Te Deum van Haydn en daar hebben ze mij voor geëngageerd met mijn 18e. Dus dat ging een beetje snel. Hmm. Toen kwam ik bij Eduard Flipsen terecht. En Flips heeft uiteindelijk gezegd, ja, je hebt nu heel goed geleerd bij een man die dus heel goed oratorium zingt, ook liederen, rollen stellen. Hij zegt, nu wordt het tijd dat je naar iemand gaat die ook opera gezongen heeft. En hij zei, ik kan me één voorstellen, ik was in Bayreuth en heb ik Hans Hotter gezien. En Hotter die gaf toevallig in dat jaar een cursus in Vught.
Oh, in Nederland gewoon?
Ja, in Nederland.
Hij woonde in München volgens mij?
Ja, ja. En ik heb mij hem voorgezongen, hij zei, nou ja, als je steeds naar München wil reizen, wil ik je best als leerling aannemen. Dus dat is toen zo gekomen. Toen heb ik, in 1976 was het geloof ik, was ik al uit München weg. In Heenvliet, in mijn huis, een week georganiseerd waar Hotter de verschillende zangers les gaf.
Welke generatie hebben we het dan over? Welke zangers uit die tijd zijn nu nog bekende namen?
Er zijn er al een hoop gestorven. Hè? Arjan Blank was natuurlijk ouder dan ik bijvoorbeeld, maar Marjan Dieleman. Nelly van der Spek, sopraan. Anton Trommelen, Willy van Hezen, een Belg.
Was er toen al zoveel oratorium en zoveel Matthäus Passion als er tegenwoordig is in Nederland?
Misschien nog wel meer, denk ik. Ja. En ik had ook een geluk, David Hollestel die had er al niet zo heel erg veel zin meer in om steeds maar weer even die oratoria te zingen. Dus hij liet mij inspringen. Dus toen ik een jaar of zeg maar 25 was, had ik eigenlijk alle oratoria al gezongen. Ook Elias en Paulus en ja, overal in de meest kleine nesten in Nederland.
Dan moet de overgang naar opera een flinke stap zijn geweest. Want je moet ineens kleren aan, acteren, ja, bewegen, ja, misschien wel dansen en dingen doen die niet bij het oratorium nodig zijn. Hoe heb je die overgang kunnen maken?
Nou, ik zat dus in Rotterdam bij het conservatorium met de operaklas, met Johannes ten Hertog. Johannes ten Hertog was een zeer ervaren man. Die heeft toch in de 30e jaren in Bayreuth, was hij daar al repetitor. Dat heb ik toevallig in zo'n festspielvuren gevonden. En dit met hem heb ik dus bepaalde dingen al muzikaal geleerd. Onder andere Hans Sachs, de monologen, Koning Marke, Tristan. Dat was ook het eerste wat ik dan bij Holte muzikaal in München les heb genomen. 1971. Ja, ik kwam dus uiteindelijk toen ik in het concours in München gewonnen had in 1972. Toen wilde Zawalles me gelijk engageren voor de Bayerische Staatsoper. En daar heb ik dus een aantal partijen gezongen. Maar het was gewoon veel te vroeg omdat de partijen die ik wilde zingen, daar was ik nog veel te jong voor. Ik was 24 en dat was natuurlijk voor Wagner, dat was nog een beetje aan de vroege kant.
Is dat stemtechnisch of ook vooral qua persoonlijkheid te jong?
Ja, qua persoonlijkheid. Ja. Daar stonden dan mensen als Fischer Dieschau en Kurt Mol en daar ben ik dan voor ingesprongen als broekje. En ik heb toen na 2,5 jaar, ik had een contract voor 2,5 jaar gezet, de Gunther Renner. Ik heb het gevoel dat ik hier veel te vroeg ben. Ik moet gewoon eerst gewoon concertcarrière maken. Dat heeft Zawalles me daar toen in ondersteund. Hij zei, ja, dat moet je eerst maar doen. Doe dat 1 jaar of 10 en dan spreken we weer verder. Zo is het ook gekomen. Hè? Mm-hmm. Want daarna kreeg ik dus, maar dat is wel een stuk later, dat is 1991 geweest. Kreeg ik een heel goed contract bij de Zürich Open van Pereira, Alexander Pereira, die nu chef in Salzburg geworden is. Mm-hmm. Een contact waar je precies die partijen beschreven staan die je dan te zingen krijgt. Dus La Roche, in Capriccio, Grémin.
Evgeny Onegin.
Ja.
Er kwam er later ook een Don Giovanni, Cosi van Toeten, de Mozart-operatie.
Ja. Maar de Wagners, dat is dus eigenlijk gekomen door Daniel Barenboim. Die zei toen tegen mij, heb je geen zin om Hans Sachs te zingen? Dat had Wolfgang Wagner me jaren daarvoor ook al een keer gevraagd. En toen zei ik tegen Wagner, ja, ik ben er zeer geïnteresseerd, maar misschien is het een beetje brutaal om dat gelijk als eerste Wagner-partij in Bayreuth te zingen. En dus zei Wagner, ja, we komen dan samen. En dat is dus jaren geleden ook gebeurd, maar het was inderdaad mijn eerste Wagner-partij in Bayreuth. Dus het was een gigantisch risico.
Zo'n grote rol voor een nieuwe
Bayreuther. De grootste, ja. Maar ik heb dus eerst met Barenboim muzikaal lange tijd kunnen werken op die partij. Ik heb die partij 2 jaar lang met Hans Hotte gewerkt. En Wolfgang Wagner heeft gewoon 7 weken lang de tijd genomen om met dat werk nog eens een keer met een hele nieuwe, jonge cast te studeren. Dus dat was een gigantisch geluk.
En een kans om zo in die partij te stappen.
Ja. Ja, uiteindelijk heb ik 45 keer alleen in Bayreuth dat gezongen. Ja.
Dan moet zo'n Hans Sachs ook een beetje een deel van jezelf worden.
Ja.
Wat voor man is het bij u? Wat voor Hans Sachs bent u op het podium en misschien wel zelfs buiten het podium?
Hans Sachs is natuurlijk afgezien ervan dat het een handwerker is, is natuurlijk een dichter. En hij heeft zin voor de jeugd en voor nieuwe dingen. In tegenstelling tot de andere meesters die dus op slot zitten en die allemaal alleen volgens de regels denken, is Hans Sachs open voor de genialiteit van Walter van Stolzing. Dus het moet een man zijn die dus zeg maar flinke middelbare leeftijd heeft en psycholoog. Die uiteindelijk die liefde van Stolzing en Eva in goede banen leidt.
Een humanistisch type, zou je
kunnen zeggen? Een humanistisch type die zelf de mogelijkheid theoretisch gehad had om Eva als zijn toekomstige vrouw te krijgen, maar wijs genoeg inziet, ben te oud, andere generatie. Ja.
Een levenswijze oudere man die u tientallen malen gezongen heeft. U gaat hem dit voorjaar, maart, april,
staat
in Berlijn zingen?
Ja, ik hoop dat dat gaat. Dan moet ik natuurlijk nog afwachten. Ik heb net weer mijn eerste orkestconcert gezongen, Elias. Dat is ongeveer de ligging van sax.
Met andere woorden, als het nu lukt met Elias, dan zou het ook met Hans Sax kunnen lukken.
Ja, vanuit die ervaring. Ja, theoretisch gesproken zou het moeten kunnen, ja.
Er gaan operareizen heen dit voorjaar naar Berlijn uit Nederland.
Berlijn,
te horen.
Dus, ja. Nou, ik zal mijn best doen. Ja, en dan komt er ook weer Goenemans. Bij de Proms hebben ze me gevraagd. En Tristan komt ergens weer. Is er nu een aanval in Neuschwanstein? Dat is interessant.
Ja. Op locatie, als het ware.
Ja, ja. En dan in eind november, dan heb ik een Wagner-concert in Wenen. Ik heb het zo gedacht van, als afscheid van die partij. Je moet op een gegeven moment moet je zeggen van zo, dan was het mooi. Ik ben dan 66. Ik heb geen zin om door anderen erop gewezen te worden dat nou wordt het wel eens tijd dat je ermee ophoudt. Hè. Je moet dat eigenlijk stoppen als je op je hoogtepunt bent.
En dat wou je zelf maar bepalen in plaats van het andere wat doen.
Ja.
U zou vrijwel een jaar geleden in Nederland voor het eerst een geanceneerde opera gaan doen, volgens mij.
Ja.
En door een bizar lot mocht dat niet gebeuren.
Ja, precies. Ik kreeg kanker. Ja, er zat een soort afdruk op mijn, gelukkig de zijkant van mijn tong. Dat bleek dus kanker te zijn. Als het over het midden was geweest, dan had de tong eruit gemoeten. Dan was het einde van mijn, niet alleen van mijn carrière geweest, maar dan ja. Dan kan je nog een beetje mompelen.
Dan loop je langs een afgrond een jaar lang, denk ik.
Ja,
want we zijn
precies,
een jaar verder. U moest stoppen met de repetities voor de legende van de verborgen stad Kitesh. Onzichtbare stad Kitesh. Ja. Meisje Fevronia van Rimsky-Korsakov.
Ja, een fantastisch stuk. Ja, dat was wel een bittere toestand, maar ja.
Prins Juri zou u spelen of zingen?
Ja.
Wat is daarmee 2012 voor een jaar voor u geworden?
Ja, een jaar van voortdurend weer proberen en dan weer hem toch weer afzeggen, proberen, afzeggen. Het laatste concert met orkest was met Jaap van Zweden, Ernstige Zingen van Brahms, in januari, vlak voor mijn tweede operatie. Ik denk, nou, als het dat geweest was, is het een mooie afsluiting. Ernstige Zingen, niet? Mijn eerste liederavond heb ik pas weer in juli gezongen in Reichenau. Zwanengezang. Dat was natuurlijk wel gelijk een van de zwaarste dingen, maar het ging.
Kort daarna in Delft.
En toen in Delft.
Die opname staat nog online op internet van het optreden met Rudolf Janssen.
Ja. Ja, en toen kwam ik in Schwarzenberg bij de Schubertheater met David Lutz. Daar heb ik heel erg lang gerepeteerd met hem. Dat ik echt dat die stem weer getraind werd. Dat is daardoor ook goed gegaan. Dat was een soort stijfheid van het liedteken waar ik dus mee kon leven. Waar ik mee, als het ware, kon jongleren. En toen begon dat steeds meer te ontdooien, als het ware. Dat werkt nog steeds. En nu ben ik sinds een paar weken over dat stadium heen. Het is nu zo dat ik er absoluut mee kan leven. En dat het ook weer eigenlijk praktisch ging zoals vroeger. Alleen als ik een kou erop krijg, dan wordt het lid tegenstijf. En dan kan ik weer alles afzeggen. Ja.
Dat blijft een gevoelig punt.
Dat blijft een gevoelig punt, ja. Dat moet. Zeer oppassen, ja.
Nou zingt u al uw hele leven over weemoed, over drama, over triestheid. Dat komt dan ineens wel heel dichtbij.
Ja. Ja, het is alsof je leven zit in... ik heb eigenlijk zeer veel geluk en veel succes gehad als zanger. En überhaupt als mens. En ja, nee, zit je in een soort schaduwkant. Dan moet je zien wat daar dan... Hoe je daar weer positief mee omgaat. Ik heb dus een aantal stukken gecomponeerd.
De muziek van Mondlied heeft u dit jaar geschreven, van Theodor Storm?
Ja, dat is een stuk waar ik uiteindelijk de definitieve vorm voor gevonden heb, ja.
Er is altijd zo'n discussie bij muziekliefhebbers. Als het leven echt zwaar wordt, biedt muziek dan troost? Is dat voor iemand die muziek maakt, letterlijk maakt in termen van componeren, muziek zingt, is dat dan ook troostrijk?
Kijk, als ik achter de piano zit en ik ben daarmee bezig, dan denk ik helemaal niet aan mijn eigen zingen. Dus je bent gewoon op een ander planeet bezig, als het ware. In zoverre is het een soort vergetelheid. Ja.
Het leidt af.
Het leidt af. En ik heb zelden zoveel goede wijn gedronken als in het afgelopen jaar. Het leidt ook af.
Ik dacht toen ik hier naartoe ging van dit is een meneer die heel erg verduitst is. En die dus ook die Duitse grote dingen, de grote emotie in zich heeft. Maar u heeft ook een soort Rotterdamse nuchterheid gehouden.
Ja. Beide benen op de grond.
U bent in Nederland voor een Schumann-avond. Liederkreis gaat u morgenavond zingen in het Concertgebouw.
Met een lied van tekst van Lena als inleiding. Want ik vind altijd, die Liederkreis die valt met de deur het huis in. Dat zijn twee maatjes en dan zit je al met een tekst. En ik denk dan, het publiek is nog niet helemaal bereid voor de opname. Want die komen uit de tram of ze komen uit een taxi. Of
die
ze
moeten
komen
schakelen.
Ja.
Zo'n avond heeft dan een heel verhaal eigenlijk.
Ja.
Toch is het niet gebruikelijk om daar als zanger uitleg bij te geven. Dat doe je eigenlijk niet op een liederavond. Of bent u geneigd om dat wel te doen?
Bij mijn eigen kleine Schubertheater in Duurenstein, in de Wachau. Daar zitten dus mensen die over die dichters uit de Piedemeijer tijd niet veel weten. En daar geef ik altijd een inleiding over wie was Meyerhofer. En die teksten spelen zich af in Niederösterreich. Duurenstein ligt in Niederösterreich. Dus dan breng ik die teksten als een soort actualiteit bij het publiek. Dat doe ik in Oostenrijk dus meer dan dat ik het hier zou doen. Ik heb het hier in Rotterdam ook wel gedaan, ja.
Is dat publiek voor het lied, is dat stabiel? Het is een moeilijk genre om populair te maken, denk ik.
Je moet een publiek hebben wat dus wel zowel zin heeft voor poëzie als voor muziek. En de verbinding daarmee, dus ja, het is een soort selectie. Ja, ik heb het al vaak gezegd en ik geloof dat het wel nog steeds klopt. Als je Duitse literatuur op de scholen laat beginnen met Thomas Mann en alles wat daarvoor is zegt van nou, dat is ouderwets, dat hoef je niet meer te lezen, dan is het liedpubliek daarmee ook verdwenen als het ware.
U gaat in de zomer een wereldpremière zingen. U wordt de rol zingen. Ja, die heeft een opera geschreven onder de titel Der President.
Ja.
En u gaat daar de componist de hoofdrol in zingen.
Ja, dat is een oude componist van 80. Tjera, die is ook bijna 80, dus misschien een zelfportret.
Autobiografisch. U heeft wel eens gezegd van nou, dat regietheater, daar heb ik wel een beetje mijn buik van vol. Hè. Dat is wel iets waar veel zangers ook soms last mee hebben met die wat extremere opvattingen van theater en vormgeving.
Ja, ik vind een regisseur heeft eigenlijk een dienende functie. Hij zou eigenlijk de stof moeten verduidelijken en niet moeten vervreemden.
Is dan een concertante een voor u prettiger manier om die rol expressief genoeg en met de gekozen accenten te zingen?
Dat is met Jaap van Zweden hier, de Meisterzinger en de Parsifal. Ja, en al die mensen die dus naar Bayreuth gingen, die waren heel blij dat ze eindelijk een keer alleen die muziek konden luisteren. En dan kan je zelf je beelden als het ware bij voorstellen. Dan heb je niet al die rare plaatjes bij nodig.
Parsifal in Amsterdam, groot succes geweest. Hè? Ze braken de tent echt af.
Ja.
De plaat is een groot succes geworden. Die is bekroond. De opname staat nog steeds online ook. Mensen kunnen nog steeds op YouTube kijken naar die Parsifal. Die bijna ongeëvenaard was in succes, denk ik. Weet je op het podium dat er zo'n iets bijzonders gebeurt bij een optreden? Of heeft de zaal een andere beleving soms dan de mensen op het podium?
Zeker. Wij zijn natuurlijk bezig met gewoon ook de technische dingen van de muziek. En het publiek luistert en geniet, hoop ik. Ja, dat is toch anders. Wij genieten ook. Als je merkt bepaalde frases geweldig goed lopen en ja.
Als alles klopt.
Het luisteren en doen zijn toch twee verschillende dingen.
Mm-hmm. Hoort je het dan in het applaus? Is dat dan de graadmeter op dat moment voor hoe goed zijn we geweest vandaag?
Ja, als het echt. Als er zo'n reactie komt zoals toen in Amsterdam, dan weet je dat het goed zit. Hè? Ja.
Waar heb je nog heel veel zin in? Wat voor rollen? Nieuwe rollen, bestaande rollen die u nog zou willen zingen op operagebied?
Nou, ik wil nog wel een tijdje gewoon mijn Wagner-partijen zingen. En eigenlijk op liedgebied nog meer dingen doen. Wordt ook weer tijd dat ik weer eens wat van mezelf uitvoer misschien. Daar ben ik een beetje te zuinig mee.
Ja, in Delft zou het gebeuren en heeft u het toch niet gedaan, begreep ik.
Ja, maar dat kwam wat ik schrijf is vaak voor de pianisten lastig. En als ik merk dat een pianist daar bunzig van is, dan zeg ik al, het hoeft niet. Bijvoorbeeld Rudolf Jansen, die heeft dat heel erg vaak, hebben we dat uitgevoerd. Ja, hij vond dat toen, ja, we hebben te weinig tijd om dat goed te repeteren. En dat vond ik direct een argument wat steekhoudend was. Ik zei, oké, doen we het anders. Moet zien dat ik een paar jonge pianisten zie te vinden die dus bereid zijn om
er echt in te duiken.
Om erin te duiken, ja. Ja. Het is allemaal goed speelbaar, maar het zijn heel veel noten.
Wat ik me afvroeg bij het lezen van uw biografie en uw werk. Geen ringrollen. U zit nergens in de ring, heb ik niet kunnen vinden. Wat maakt dat?
Nee, dat is toeval. Want Zubin Mehta heeft helemaal gezegd, ja, je zou in Fasolt kunnen zingen bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld aan een Wotan, dat heb ik dus nooit. Ik heb er wel aanbieding voor gehad, maar ik zei nee. Want ik was dan bang dat ik dan geen Schubert meer kan zingen. Als je alleen maar daar op die geluid tegen zo'n orkest gaat. Ik dacht, nee, dat ben ik niet. Sax, ja. Goedemans, ja. Lyrisch. Maar die peng, die dramatiek die bijvoorbeeld een Falk Stroekman heeft. Die zingt op Vliegende Hollander bijvoorbeeld. Ik heb Darland gezongen. Mm. Dat is een ander vak. Ja, dat is iets. Ken nu zelf, hè? Zo.
En zelfkennis lijkt me een hele goede basis om je stem in jezelf te houden. Ja.
Want je wordt natuurlijk verleid, hè? Dat weet ik nog van Daniel Barenboim. Toen hij dus die sax gezongen had, toen zei hij, Jets moest de woord aan zingen. Ik zei, welke dan? Doe je alle. Ach, zei, wijst het Daniel, ik heb zo een ideale klang in mijn kop. Dat was mijn alte leraar Hans Hotter. Dat was een van de allergrootste woorddanen die er ooit geweest zijn. En dat ben ik niet.
Wagner, Schubert, nog meer Schubert, zegt u.
Ja, dat is een eindeloze weg nog.
600 liederen volgens mij. Dus daar is nog.
Ik heb ongeveer 300 gezongen.
Ja. Er moeten nog 300. En dan,
ja, maar het is ook zo, als je die dan gezongen hebt in je laatste tijd liggen, moet je ze weer, als het ware, moet je er weer op een nieuwe manier tegenover staan. En weer anders benaderen. Dus je bent ook in een windreis natuurlijk. Dat is een extreem voorbeeld. Daar ben je nooit mee klaar.
En waar mag de Nederlandse opera u voor bellen? Wat voor rollen zouden ze u mogen vragen?
Koningin Marke. Groenemans. Of een Gremin, of een Piemen. Ja, ach, er blijft genoeg over. Hè.
En dan zegt u, ja, ik ga het doen in Amsterdam. Hoe gaat u 2013 in? Met wat voor gevoel gaat u dat nieuwe jaar in?
Nou ja, ik wil er weer tegenaan. Hè. Ja.
En die vuist gaat omhoog, zie ik bij. Terwijl dat zegt. Ik wens u een fantastische kerst en alvast een heel goed en gezond 2013. En eigenlijk zou ik willen citeren Schubert, Liedler. Die zegt dan, vaar Liedler, vaar auf ewig wohl.
Ja.
Dat wens ik u van harte toe.
Dank
u.
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.